Heb ik hem aanstaan? Ja. Mooi. Hartelijke groeten van mijn vrouw. Die komt normaal altijd mee. We hadden vanmiddag een verjaardag van onze zoon en een kleinzoon tegelijk. Dus ik moest iets eerder weg. Dus vandaar. En ondanks hadden we een gesprek met een gemeente. Die hadden gedacht van, misschien kunnen jullie wel naar onze kant komen. En mijn vrouw had zoiets, ja, moet dat nou? En toen zei ze tegen een van de broeders daar in die gemeente, toen zegt ze, gelooft u dat de Heer Jezus heel spoedig komt en dat wij opgenomen zullen worden hem tegemoet? Ja, zeker, zegt hij. En toen zei ze, waarom zullen we deze hele toestand dan nog aanhalen? Ja. Gods bazuin zal weldra klinken. De eerste 3 hoofdstukken van 1 Thessalonicense heb ik met jullie behandeld. Dus we zijn bij hoofdstuk 4. Ik kan me voorstellen als je hoort dat hoofdstuk 4 aan de beurt is, dat je natuurlijk direct je gedachten gaan naar de opname van de gemeente. Maar daar ga ik het zeker vanavond over hebben. Maar nog heel even geduld, want dat begint pas bij vers 13. En er gaat dus iets aan vooraf. De nadruk zal vanavond liggen inderdaad op dat gedeelte vanaf vers 13... Maar kort wil ik eerst iets over de eerste 12 verzen zeggen. En we zullen straks erover hebben, dat wij de Heer tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij hem te zijn. Maar daar gaat iets aan vooraf dat enorm belangrijk is. Een oproep tot een heilige levenswandel. Paulus die geeft door hoe je moet wandelen, hoe je God moet behagen op weg naar dat bijzondere moment. En in dat gedeelte staat het lichaam staat centraal. En dan zie je in de antiek-Griekse wereld zie je dat lichaam en ziel tegenover elkaar gesteld worden. En dat dan het lichaam er eigenlijk niet zo toe doet. En ook niet wat je dus in dat lichaam verricht. Maar in het Bijbels-Hebreeuwse denken zie je een eenheid van geest, ziel en lichaam. En het lichaam doet er wel degelijk toe. Dus dat eerste gedeelte van die 12 verzen gaat over het lichaam. Hoe ga je met je lichaam om? En dan staat er heel duidelijk in vers 3 wat de wil van God is. Ik zal hem even aanzetten. Ik heb vanavond nogal wat teksten en daarom heb ik het eventjes hier opgezet. Dan is het wat makkelijker bij te houden. Ik mag het natuurlijk ook zelf opzoeken. Maar daar staat in vers 3, want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. Heiliging. En dat betekent dat verlangen van binnen om te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Om steeds meer in alles, in de keuzes, de beslissingen die je neemt, om op hem te lijken. Een proces van vernieuwing van denken. Een leven gericht op Heer, ik wil u gehoorzamen. Dat betekent onder andere je onthouden van ontucht. Maar voor ontucht staat het Griekse woordje porneia. Daar leggen we direct de link naar ons woord porno, porneia. En dat Griekse woord dat heeft een hele brede betekenis in relatie tot seksualiteit. Het gaat om alle onwettige seksuele omgang die buiten de huwelijkse relatie plaatsvindt. Prostitutie, seksualiteit buiten het huwelijk, overspel. Maar ook seksualiteit voor het huwelijk. Homoseksualiteit. En alle vormen van seksualiteit buiten het huwelijk van man en vrouw vallen allemaal onder dat ene woordje. Wat hier dan vertaald is met ontucht. Want dit is de wil van God, uw heiliging. Dat u uzelf onthoudt van de ontucht en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerten zoals de heidenen die God niet kennen. Als er sprake is van een seksuele relatie tussen man en vrouw in het huwelijk, dan is het belangrijk dat je in heiliging en eerbaarheid met je partner omgaat. Dat je de ander eert en waardeert vanuit liefde en respect. En op basis van liefde en respect gemeenschap hebt met elkaar. Dat je niet vanuit eigen begeerte gericht bent op jezelf, op je eigen bevrediging, maar dat je gericht bent op die ander. En dan wordt er in vers 6 tot en met 8 gewaarschuwd voor overspel. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heere is een wreker van dit alles, zoals wij ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiliging. Gaat niet verder, hè? Maar tot leven in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God. Die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. En hier zie je hoe ernstig God overspel neemt. Je breekt dan in het huwelijk dat een afspiegeling is van de relatie tussen Christus en zijn gemeente. En als je hier onverschillig mee omgaat, als je dit niet serieus neemt, dan staat hier dan verwerp je God en dan zal hij een wreker zijn van dit alles. Ik had vanmorgen bij ons in de gemeente ook al zo'n heftig onderwerp, 1 Korinthe 5. Ging eigenlijk over hetzelfde en werd het niet vertaald met ontucht, maar met hoererij. Dus zei ik, welk godsbeeld hebben we eigenlijk? Ja, God is liefde 100%. Maar God is ook waarheid, 100%. En God neemt dit heel serieus. Vanaf vers 13 tot en met 18, daar gaat het ook over het lichaam. Aan Paulus wordt de vraag gesteld, hoe zit het nou met de reeds ontslapenen van wie de lichamen zijn begraven? Hoe zit het met onze geliefden die zijn gestorven? Die ons in Christus zijn voorgegaan? Nou, Paulus die wil de gemeente daar niet onwetend over laten, dus we gaan samen lezen vanaf vers 13. Maar ik wil niet, broeders en zusters, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen uit de hemel en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar, bemoedig elkaar met deze woorden. Hoe kom je aan die uitdrukking opname van de gemeente? Dat is het eerste wat je vaak van critici te horen krijgt. Dat de term opname van de gemeente nergens letterlijk in de Bijbel staat. Het staat inderdaad ook hier in 1 Thessalonicenzen 4 niet letterlijk, maar wat staat er dan wel? Waar ook vaak discussie over is, dat is het tijdstip. Het tijdstip wanneer dit zal gebeuren, en wat we hier net hebben gelezen. Is dat voor of is dat tijdens of is dat na de grote verdrukking? En dan is natuurlijk ook nog de vraag van wat bedoel je dan met grote verdrukking? Nou, uiteraard gaan we daar wel bij stilstaan, maar wat eerst veel belangrijker is, dat is de vraag over wie gaat het hier eigenlijk? En wat gebeurt hier? Wat vindt hier nou plaats? Nou, de eerste vraag over wie gaat het hier? Nou, deze brief van Paulus is aan gelovigen gericht in Thessalonica. Gelovigen in Christus. Wat we net hebben gelezen gaat dus over 1. Gelovigen in Christus die nog op aarde zijn. En dat is dan op dat moment die gemeente in Thessalonica, maar alle gemeenten die op dat moment op aarde zijn. En daar behoren wij ook toe, tot op de dag van vandaag. En ten tweede gaat het over de ontslapenen, de doden in Christus. Met name over deze groep heeft de gemeente zorg. Hoe zit het precies, Paulus? En dat brengt ons bij de tweede vraag. Wat beschrijft Paulus hier? Hoe zit het met hen die ontslapen zijn? Hoe zit het nou met hen die al gestorven zijn? Nou, er valt meer over te zeggen dan dat Paulus hier beschrijft. Maar hij beschrijft hier 1 heel specifiek moment. Na dat specifieke moment, daarnaartoe, neem ik even een klein aanloopje. Want wat gebeurt er als je sterft? Wat gebeurt er als je sterft? Nou, het volgende kun je daar met zekerheid over zeggen. Denk maar aan Lucas 23, de moordenaar aan het kruis. Die krijgt de belofte dat hij nog dezelfde dag bij de Heer Jezus zal zijn. 2 Korinthe 5 vers 8. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Dus weer precies hetzelfde. Je zult bij de Heer Jezus zijn. En Filippenzen 1 vers 23. Ik heb de begeerte om heen te gaan, zegt Paulus, en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Opnieuw, en dit weten we dus met 100% zekerheid, je zult in ieder geval, hoe het dan ook allemaal precies zal zijn, maar soms is het natuurlijk ook best wel een beetje van ja, kunnen we er echt wel woorden aan geven, maar dit is in ieder geval iets wat we zeker mogen weten. En wat denk ik ook het allerbelangrijkste is om te weten. Dat we mogen weten, als wij in Christus sterven, dat we na ons sterven bij de Heer Jezus zullen zijn. Hij die onvoorwaardelijk van je houdt. Hij die zijn leven voor je gegeven heeft. Weet je, de nadruk in de Bijbel ligt helemaal niet op het gaan naar de hemel, naar je sterven. De nadruk in de Bijbel ligt niet daarop dat je na je sterven naar de hemel zult. Je gaat er wel naartoe, maar de nadruk in de Bijbel ligt daar helemaal niet op. De moordenaar aan het kruis, die wil met de Heer Jezus in zijn koninkrijk zijn. Hij heeft het helemaal niet over de hemel. Hij sluit helemaal aan bij de oud-testamentische verwachting van het hemelse koninkrijk dat op aarde zal zijn. Dat is de verwachting. Maar dan zegt, hey Jezus, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Weet je, je zult bij de Heer Jezus zijn, hebben we gezien. Dat wordt heel duidelijk bevestigd. Je zult bij de Heer Jezus zijn in een paradijselijke toestand in de hemel. Maar de nadruk ligt in de Bijbel niet op het gaan naar de hemel na je sterven. Maar de nadruk die ligt op de komst van de Heer Jezus die zijn koninkrijk hier op aarde gaat vestigen. Die paradijselijke toestand is tijdelijk. Je wacht op de dag van de lichamelijke opstanding, zoals beschreven hier in 1 Thessalonicenzen 4. Want het ging toch immers om het geheel, geest, ziel en lichaam. Het lichaam doet ertoe. Nou, in 1 Korinthe 15, daar wordt de begrafenis beschreven als het zaaien van het vergankelijke lichaam in de aarde. En door het sterven word je ontkleed van je lichaam. Maar in 1 Korinthe 15 staat ook dat dit vergankelijke lichaam in onvergankelijkheid zal worden opgewekt. Dan gaat het dus over hetzelfde. Hetzelfde wat we hier in 1 Thessalonicenzen 4 hebben gelezen. Je zult met een onvergankelijk lichaam worden overkleed. Zoals je dat kunt lezen in 2 Korinthe 5 vers 2. Dus ontkleed van het oude en bekleed met het nieuwe lichaam. Dus eerst met wat je zijn betreft ga je naar de Heer toe. Je zult bij de Heer Jezus zijn en later dan ontvang je een onvergankelijk en een verheerlijkt lichaam. En dan is het weer compleet. En dat gebeurt allemaal op het moment dat wij de Heer tegemoet gaan in de lucht. Tenzij dat moment al aanbreekt als je nog in leven bent hier op aarde. En dat is waar Paulus naar verlangt. Die zegt namelijk in 2 Korinthe 5 vers 4, hij wil niet ontkleed worden. Hij wil direct overkleed worden met dat nieuwe lichaam. Dus hij heeft echt dat verlangen van, laat het nu maar gebeuren nu ik hier ben. En dan hoef ik niet meer te sterven. Ik heb dat al zo vaak besproken met mensen die weten dat ze, ja, naar de mens gesproken spoedig zullen sterven. Dat ze zeggen van, ja, wat zou het toch mooi zijn, hè? Dat net even voor dat moment toch de Heer Jezus komt en wij hem tegemoet mogen gaan in de lucht en we het verheerlijkte lichaam zullen ontvangen, zodat we niet meer hoeven te sterven. Paulus die schrijft hier in 1 Thessalonicenzen 4, dus over de opstanding van de gelovigen. En dan gaat het over de opstanding van het lichaam. Dat lijkt me wel heel duidelijk, want als het om een geestelijke opstanding zou gaan, ja, dan zou het heel vreemd zijn dat hierbij ook nog de reeds ontslapenen, de reeds gestorvenen zouden zijn betrokken. Het gaat dus om een lichamelijke opstanding. En Paulus die schrijft hier in 1 Thessalonicenzen 4 dus heel specifiek over de opstanding van het lichaam. En de geestelijke opstanding is trouwens ook niet pas bij het sterven, maar al op het moment van je wedergeboorte. Dat je de Heer Jezus hebt mogen leren kennen als je heiland en als je verlosser. Ons aardse lichaam, dat is het lichaam waarmee we nu nog in het vlees worstelen om daar in heiliging en eerbaarheid mee om te gaan. Dat is het lichaam dat wordt aangetast door vervolging, zoals we dat hier kunnen lezen in de Thessalonicenzenbrief. Dat is het lichaam waarmee je nu nog in het zweet des aanschijns je brood moet verdienen. Dat lichaam dat aftakelt, dat minder wordt naarmate je ouder wordt of als je ziek wordt. Dat lichaam wordt uitgetrokken als je sterft. En als de Heer Jezus ons tegemoet komt en wij met hem, dan word je bekleed met een hemels onvergankelijk lichaam. Een lichaam dat niet meer aan tijd en ruimte gebonden is. Dat lijkt me ook wel heel bijzonder. Je denkt dan misschien dat het voor hen die ons zijn voorgegaan best wel heel lang duurt voordat zij dat nieuwe lichaam ontvangen. Maar vergeet niet dat zij uit de tijd zijn. Voor hen is 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Het is voor hen een zucht. Je hoort ook hele discussies over hoe zal het dan in die tussentoestand zijn. Zijn ze daar dan bewust of onbewust of slapend of wakend of... Dan denk ik van, ja, doet dat er werkelijk toe? Ik denk bewust, maar ja, dat moment van die lichamelijke opstand, daar gaat het om. En voor hen, ja, daar is geen tijd. Ik zei al, het is voor ons soms zo moeilijk om te beseffen van wat gebeurt hier, wat vindt hier plaats en hoe zal het allemaal gaan. We kunnen het ook niet tot in detail weten natuurlijk. We zien wat hoofdlijnen en wat schetsen die de Heer geeft. We gaan de Heer tegemoet in de lucht. De opname van de gemeente. Vaak wordt dit onderwerp gemeden. Maar ik maak ook mee dat er een beetje smalend over wordt gedaan. Bij mijn theologieopleiding, als het dan ging over de toekomst, noemden ze dat het vak eschatologie. En dan hebben ze zoiets van, nou die gedachte, nou dat zijn wij gelukkig voorbij. Dat hebben we gelukkig gehad. Opname van de gemeente staat er inderdaad niet letterlijk, maar wat staat er dan wel? En daarvoor lezen we opnieuw vers 16 en 17. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Maar eerst maar even zover. Bij zijn komst daalt de Heer vanuit de hemel neer en hij vaardigt een bevel uit. Het gaat om een bevel van de Heer dat de doden moeten opstaan. En na de bevelsroep klinkt de stem van een aartsengel en een bazuin van God die de roep overbrengen naar de gehele aarde. Het kan ook zijn dat je het bevel van de Heer en de stem van een aartsengel, geklank van een bazuin, dat je dat als één geheel moet zien. Maar wat er gebeurt is dat de doden die in Christus ontslapen zijn, dat die het eerst zullen opstaan. En dan wij, levenden die overgebleven zijn, samen met hen op de wolk, in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Nou, in relatie tot die uitdrukking opname van de gemeente, zie je hier het woord opgenomen. Dat is het Griekse woord harpazo, wat hier staat, betekent wegrukken en betekent snel wegnemen. Het is dus een plotselinge verplaatsing van de gelovigen door goddelijk ingrijpen. En zo rukte God heen nog weg. En zo rukte de geest Filippus weg door hem naar een andere stad te brengen. Paulus die werd weggevoerd in de derde hemel. En zo wordt de gemeente van Jezus Christus van deze wereld weggerukt. In 1 Korinthe 15 wordt dezezelfde situatie beschreven. En dan staat er het volgende in 1 Korinthe 15 vers 51. En zie, ik vertel u een geheimenis. We zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, weggerukt van de aarde. Ook hier zowel de reeds ontslapenen, dus de doden en de dan nog levenden. En dan staat er in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17... naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. Het is belangrijk om even stil te staan bij dat woord ontmoeting. Apantissin staat er in het Grieks. En dit woord dat betekent tegemoet om te ontmoeten. De ontmoeting houdt ook in dat degene die men ontmoet, de plaats waarnaartoe hij op weg is, nog niet heeft bereikt. Eis apantesin, tot een ontmoeting. Het herinnert ook aan het respectvolle onthaal van een belangrijke persoon die op weg was naar de stad. En de burgers die gingen dan de stad verlaten om die respectvolle persoon, bijvoorbeeld een koning of zo, die gingen ze respectvol alvast tegemoet. En dan gingen ze hem in de laatste reisfase, gingen ze hem begeleiden, vergezellen. Nou, hier in 1 Thessalonicenzen 4 is sprake van een ontmoeting tussen hemel en aarde. De Heer Jezus komt uit de hemel en wij komen van de aarde en we ontmoeten elkaar in de lucht. Maar we hebben dan beiden nog niet de plaats waarnaartoe we onderweg zijn, nog niet bereikt. En de grote vraag is, waar naartoe zijn wij onderweg? Waar neemt de Heer Jezus ons uiteindelijk mee naartoe? Uit dit vers blijkt niet duidelijk of de Heer met zijn gemeente eerst terugkeert naar de hemel en hij later terugkeert naar de aarde, of dat na de ontmoeting de gemeente de Heer direct begeleidt naar de aarde. In het laatste geval zou de opname en wederkomst op een gelijktijdig tijdstip zijn. Maar je kunt niet heel stellig zeggen dat wij gelovigen die Jezus in de lucht tegemoet gaan, zonder meer direct op aarde gaan terugkeren. Zoals dat bij het onthaal van die belangrijke persoon het geval is. Want dat wordt dan vaak gezegd door degenen die zeggen, nee, je gaat niet eerst naar de hemel, maar je gaat direct terug naar de aarde. Want het woordje apantesim betekent gewoon van, je gaat buiten de stad, je begroet de hoogwaardigheidsbekleder en je gaat met hem direct weer terug naar de stad. En dan wordt dan vertaald met direct weer terug naar de aarde. We kunnen van onze plaats ook naar een andere plaats worden weggevoerd. Zoals dat met Filippus gebeurde. Hij was ineens in Asdod. De plaats waar de gelovigen heen gebracht worden, vermeldt Paulus niet. Nou staat er wel in Johannes 14 dat de Heere Jezus plaats bereidt in het vaderhuis met de vele woningen. Het vaderhuis, een bekend Hebreeuws begrip. En het gaat over tenten die allemaal op een vaste plaats staan. Het aardse vaderhuis is de tabernakel. Het heiligdom, de Heere God met zijn aanwezigheid in het midden. En daaromheen de stammen van Israël allemaal op een vaste plek. Die zetten allemaal daar op een vaste plek, zetten ze hun tenten op. En in het midden het vaderhuis, het heiligdom, daar waar de Heere God woont. Maar met onze aardse tent kunnen wij niet in zijn tegenwoordigheid zijn. Dat is onmogelijk. Dus wat het vaderhuis betreft met de vele woningen, moet je niet direct zeggen dat de gestorvenen daar direct naartoe gaan. Misschien is dat nieuw voor u. Want we zeggen het wel gauw natuurlijk van, hè, onze geliefde is gestorven, hij is gegaan naar het vaderhuis met de vele woningen. Nee, nog niet direct. Hij is bij de Heer Jezus, zij is bij de Heer Jezus, dat weten we heel zeker. In een paradijselijke toestand in de hemel. Maar het vaderhuis, dat duidt namelijk op iets anders. Het aardse vaderhuis was met aardse tenten en het heiligdom. Maar we kennen ook het hemelse heiligdom met de hemelse hoge priester. En we mogen weten dat we daar toegang hebben als ons aardse lichaam is veranderd in dat verheerlijkte lichaam. Die opstanding van het lichaam. Dus wat de Heer Jezus daar bedoelt bij het vaderhuis met de vele woningen is eigenlijk hetzelfde als 1 Thessalonicenzen 4, de opstanding van het lichaam. Er zal een moment komen van die opstanding van het lichaam. En dan zullen we bij de Heer zijn. En het vaderhuis, ja, wij proberen ons altijd iets fysieks voor te stellen. Misschien van een huis en dan zou ik daar wel een kamertje hebben of zo. Nou ja, dan weten we ook wel dat het niet allemaal. Maar het gaat dus eigenlijk het gaat om onze lichamen. Dat wij een verheerlijk lichaam ontvangen. En dat we zo in aanwezigheid van onze Heer kunnen zijn. Na de opstanding van het lichaam. Daarom benadrukt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 ook niet waar we heen gaan. Maar dat we voor altijd bij de Heer zullen zijn. En wanneer zal dit bijzondere gebeuren plaatsvinden? En dan gaat het nog niet eens zozeer om de exacte datum. Maar waar moet je het plaatsen binnen de gebeurtenissen van Gods heilsplan? Het kan niet gelijktijdig met de wederkomst zijn, want dan is er geen ontmoeting in de lucht. Dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Voor mij staat in ieder geval vast dat het hier gaat om de lichamelijke opstanding. En tevens geloof ik dat er nog een periode zal aanbreken van 7 jaar grote verdrukking. En dan aansluitend de wederkomst van de Heer Jezus en de aanvang van het 1000-jarig rijk. Volgend jaar dan zullen we als Stichting Israël en de Bijbel 3 Bijbelstudieavonden verzorgen. En in de derde avond zal ik dan ook hier wel wat verder op ingaan. 7 jaar grote verdrukking. Wederkomst. Messiaanse rijk, 1000 jaren vrederijk, het is net hoe je het noemt. En wanneer vindt dan die lichamelijke opstanding plaats? Voor die 7 jaar? Op de helft van die 7 jaar? Of aan het eind van die 7 jaar, dus tegelijk met Jezus' wederkomst naar deze aarde? Nou, we hebben al gezien dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht. En we hebben gezien dat de Heer tegemoet gaan nog niet direct uitsluitsel geeft. De enige directe aanwijzing wat het tijdstip betreft in 1 Thessalonicenzen 4 is de bazuin. In het vergelijkbare gedeelte in 1 Korinthe 15 gaat het over de laatste bazuin. In de Bijbel wordt gesproken over verschillende soorten bazuinen. In relatie tot 1 Thessalonicenzen 4 en 1 Korinthe 15... Daar wordt in het Grieks hetzelfde woordje gebruikt, namelijk het woord salpiki. En dat betekent trompet of bazuin. En bij de Grieken ging het bij dit woord vooral om de oorlogstrompet. Maar daarnaast werd het instrument ook voor ceremoniële doeleinden gebruikt, vooral om signalen te geven. In Zefanja 1 vers 16 wordt gesproken van een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw. Oorlogstrompet, 1 Thessalonicenzen 4, 1 Korinthe 15. En krijgsgeschreeuw, Zefanja 1, vers 16. Er staat letterlijk trouwens geschal, niet bazuingeschal, maar geschal. En ook geen krijgsgeschreeuw, maar geschreeuw. En in Zefanja staat het geschal, net als bij de andere profeten, in verband met de dag des Heren. 2000 jaar heeft de Heere God in het verborgene gewerkt. Maar de dag des Heren is een periode in de eindtijd dat God gaat ingrijpen in het wereldgebeuren. Er komen oordelen van God, de toren van het Lam en ook de antichrist zal ten tonele verschijnen. De laatste jaarweek van Daniël, een periode van 7 jaar. De voorjaarsfeesten in de Bijbel zijn vervuld. Het eerstvolgende najaarsfeest nog niet. Het bazuinenfeest. Letterlijk staat er het feest van het geschal. En net als in Zefanja, in relatie tot de dag des Heren. Dat in eerste instantie. Is het nou gezien die vergelijking tussen Zefanja 1, het geschal met geschreeuw, dat een periode van strijd en van oordelen aankondigt, en de oorlogstrompet in 1 Thessalonicenzen 4 en 1 Korinthe 15, dan zo raar om te veronderstellen dat de gemeente bij aanvang van de dag des Heren voor de grote verdrukking wordt opgenomen? Kijk eens naar de volgorde in het boek Openbaring. Hoofdstuk 1, dat is de openbaring van de Heer Jezus in al zijn heerlijkheid en al zijn glorie. Hoofdstuk 2 en 3, 7 brieven aan 7 gemeenten. De tijd, het tijdperk van de gemeente. En dan lees je in Openbaring 4 vers 1, waar Johannes omhoog een blik in de hemel krijgt. Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel, en de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had gehoord spreken, zei: kom hier omhoog, en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Hier is weer sprake van diezelfde oorlogstrompet. Net als in 1 Thessalonicenzen 4 en 1 Korinthe 15. Johannes, hij ziet de gelovigen in de hemel. En ja, inderdaad, vanaf Openbaring 6, daar breekt de dag des Heren aan, de periode dat God ingrijpt in deze wereld. In het Romeinse leger, daar klonken 3 bazuinen ter voorbereiding op de strijd. De eerste bazuin betekende klaarmaken. En de tweede bazuin in het gelid. En de derde en de laatste bazuin, voorwaarts mars. Oh, when the saints go marching in. Oh, I want to be in that number. De Heere tegemoet Het verwijt tegen de gedachte van de opname voor de grote verdrukking is dat die gedachte pas zou stammen vanaf de 19e eeuw. Via John Darby. Nou, ook dat schijnt niet helemaal juist te zijn. Er is een preek van een baptistenvoorganger in 1742 opgedoken over de opname voor de grote verdrukking. Dat is de 18e eeuw. Maar ook een preek uit 372 na Christus, daar blijkt hetzelfde. Anderen die betwisten dat weer, die zeggen dan dat ja, dat was de 7e eeuw. Maar goed, dat is wat anders dan de 19e eeuw. Daar komt ook bij dat iets niet waar is als het nou later wordt bedacht. Dat het dan daarom per definitie niet zou kloppen. Want redeneren is even helemaal andersom. Bijvoorbeeld de vervangingstheologie. De eerste tekenen daarvan zie je al in de 2e eeuw. En in de 4e eeuw wordt het definitief. En het werkt door tot op de dag van vandaag. Dan zeggen we toch ook niet, ja, maar dat stamt al van zo lang, vanaf de 2e eeuw, vlak na de handelingentijd. Dus dat kunnen we niet zomaar aan de kant schuiven. De laatste bazuin. Er zijn uitleggers die koppelen dat aan de 7e bazuin in Openbaring. Volgens mij ben je daar dan op de helft van de laatste 7 jaar. Ook daar weer hetzelfde woord voor bazuin, die oorlogstrompet. Het is niet zo heel makkelijk, het is niet zo heel simpel. En ik ben er regelmatig ook met collega's over in gesprek. Ook, ja, we denken niet allemaal exact hetzelfde daarover. En het is mooi dat die ruimte daar ook is om met elkaar daarover in gesprek te zijn. Van, hey, en met elkaar mag je dingen ontdekken en mag je dingen zien ook wat dit mooie onderwerp betreft. Weet je, het heeft ook heel sterk te maken van, hey, hoe geef je uitleg aan de 70ste jaarweek van Daniël? Hoe vertaal je dat naar het boek Openbaring? Hoe leg je 2 Thessalonicense 2 uit? Dan gaat het op een gegeven moment over de dag des Heren. Maar de Statenvertaling zegt de dag van Christus. Daar zit ook weer verschil in. Het is allemaal niet zo eenvoudig om iets heel strak te zeggen over dat tijdstip. Maar je maakt op een gegeven moment, maak je ook voor jezelf, maak je daar een keuze in. Maar is dat werkelijk heel belangrijk? Ik weet nog dat ik ook bij ons in de gemeente een keer dat vertelde van, nou ja, ik geloof dan dat de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking. En ik kreeg direct daarna van iemand een appje, wat fijn dat jij dat ook denkt. Want dan hoef ik tenminste niet door die grote verdrukking heen. En ik zei, nou ja, kijk, die grote verdrukking is een hele specifieke periode. Ik zei, maar vergis je niet, in aanloop daar naartoe zul je ook verdrukking meemaken. Tenminste, als je vrucht wil dragen voor hem. Dat staat ook heel duidelijk in de Bijbel. Als je vrucht wil dragen voor hem, dan zul je vervolgingen ondervinden. Dus wat dat betreft. En mochten de mensen die geloven dat je toch nog een deel door die grote verdrukking moet, dan zal de Heer je daarvoor ook bewaren en beschermen. Dat is de andere kant. Nee, het gaat niet allereerst, en daar ben ik altijd een beetje bang voor, altijd maar die discussie over dat tijdstip. Dat we bijna uit het oog verliezen van waar het nou eigenlijk daadwerkelijk om gaat. Dat de Heer dus dat verlangen heeft dat wij weer compleet worden. Dat we dat opstandingslichaam mogen ontvangen en om zo voor altijd bij hem te zijn. Dat is de kern van de boodschap van 1 Thessalonicense 4. En in voorbereiding ernaartoe, die levensheiliging, ook verantwoord met dat lichaam omgaan. De eerste opstanding. Zo noemen we dat. De opstanding van het lichaam. De eerste opstanding. De eerste opstanding verloopt iedere oogst in 3 fasen. Je hebt de eerstelingen. Je hebt de grote oogst. En je hebt de nalezing. Christus zelf was de eersteling. Die aan de eerste opstanding deel kreeg. 1 Korinthe 15 vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Hij is de eersteling. Er stonden ook mensen op dat moment op uit de graven in Jeruzalem. Matteüs 27 kun je daarover lezen. Jezus is de eersteling van de oogst. Maar dan komt de grote oogst. De opstanding van de gelovigen uit Joden en Heidenen. Zowel zij die op aarde leven op het moment van de komst van de Heer Jezus, maar ook de ontslapenen. Nou, dat is 1 Thessalonicense 4, de grote oogst. Dat is het moment dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij hem te zijn. Een lichamelijke opstanding. het verblijven in het huis van de Vader. De ongelovigen blijven in hun graf achter. En dan tot slot die derde eerste opstanding. Die nalezing van deze oogst uit de dood vinden we aan het eind van de grote verdrukking, aan het begin van het Messiaanse Rijk. Dan zullen uitsluitend de martelaren uit de grote verdrukking zullen opstaan. Ook zij maken deel uit van die eerste opstanding. Openbaring 20 vers 4. En ik zag tronen en ze gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God en die het beest in zijn beeld niet hadden aanbeden en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand en zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Ze worden levend gemaakt en heersen dan als koningen met Christus 1000 jaar lang. Aan het eind van het Messiaanse Rijk zullen de ongelovigen opstaan, dat is de tweede opstanding. En zij komen voor de grote witte troon. In Openbaring 20 vers 11, daar kun je lezen dat zij zullen worden veroordeeld. Wij als gelovigen komen voor de rechterstoel van Christus. En waar worden we dan op beoordeeld? Op dat wat wij in onze lichamen hebben verricht. Weer dat lichaam. Hoe belangrijk is om het daar zuiver mee om te gaan. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Het gaat weer om het lichaam, maar prijs de Heer, je wordt dan niet meer veroordeeld. Maar hoe word je behouden? Hoe heeft de Heer Jezus je kunnen vormen naar zijn beeld, ook wat de omgang met je lichaam betreft? Bij de wederkomst neemt de Heer Jezus plaats op de troon van zijn heerlijkheid. Weet je, dit was wat uitgebreider dan alleen 1 Thessalonicense 4. Maar het leek me goed om dat toch proberen om dat ook wat in perspectief te zien. Strijd niet om het gelijk wat de juiste visie betreft. En er is niet één hoofdstuk in de Bijbel waarin precies staat, nou zo en zo en zo en zo gaat het precies. Je vergelijkt Bijbelteksten met elkaar, je komt tot een interpretatie. Het is belangrijk om weer terug te gaan naar de kern waar we elkaar vinden. In het laatste vers daar staat, bemoedig elkaar met deze woorden. En wat is dan de bemoediging? Dat we voor de grote verdrukking worden opgenomen? Nee. Elders staat in de Bijbel dat je verdrukking als genade moet aanvaarden. Het meest bemoedigende in dit Bijbelgedeelte is dat we eens altijd bij de Heere zullen zijn. Dat is de bemoediging. En daar gaat het om. Het is onze troost dat degenen die ons dierbaar zijn en reeds ontslapen zijn in Christus, dat die bij hem zijn. En dat wij gelovigen in Christus ook dat zullen gaan ervaren. En dan komt dat moment dat wij samen geroepen zullen worden. Bazuin, aartsengel, hoe het ook precies zal zijn. Het is voor ons te groot om nu te kunnen bevatten. Maar dan zal dat moment zijn dat wij hem tegemoet zullen gaan om voor altijd bij hem te zijn. Een verheerlijk lichaam. We zijn weer compleet om hem alle eer en glorie te geven die hem toekomt. Wat een dag zal dat zijn. Amen. We gaan zingen. Jan de Heer 543. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van genade.
Oh,
Afgelopen week werd ik geattendeerd op een boek van Willem Ouweneel. En dat heet Het Hiernamaals. En ik heb er al een stuk in gelezen. Ik vond het echt aanbevelenswaardig als je over dit onderwerp, over wat gebeurt er na je sterven, en wat zegt de Bijbel daar nou eigenlijk over, om dat te lezen. Ik heb hem dus niet helemaal gelezen, dus als je ergens een stukje tegenkomt dat je denkt van, oh, staat hij daar dan ook achter? Maar ik vind het juist ook wel eens mooi. Ik ben ook een boek aan het lezen over openbaring van iemand die een hele andere visie dan mij heeft. Ik vind dat best wel interessant. Ik denk van, ja, oh, wacht eens even, daar zitten ook wel aspecten in waar ik eens even over na moet denken. Dus goed, we gaan samen danken, bidden en ik wil vragen of u daarbij wilt gaan staan, want we bidden ook aansluitend om de zegen. Vader in de hemel, we danken u voor deze avond en wat hebben we een groots onderwerp aangeraakt. Heer, en het begrijpen is ons te wonderbaar, het is te groot. En toch wilt u ons alle aspecten laten zien van wat uw woord daarover zegt. Wilt u ons helpen, Heer, om vooral ook steeds maar weer gefocust te blijven op die kern waar het ten diepste om gaat. Heer, dat er een moment zal komen dat we zullen sterven, tenzij u eerder komt. Dat we bij u zullen zijn in uw tegenwoordigheid. Maar ook dat moment zal aanbreken dat we een verheerlijk lichaam mogen ontvangen. En we compleet zullen zijn met het doel om u de aanbidding te geven die u toekomt. Laat ons leven ook aanbidding zijn, ook als we weer van hier gaan. Dat we op een verantwoorde, goede manier met ons lichaam omgaan, dat het een getuigenis is voor u. Wilt u ons daarbij helpen, Heer, want we leven in het vlees, we zijn zwak. En daarom bidden we om de leiding en de kracht van uw Heilige Geest en willen we ook bidden om uw zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen, totdat de Heer Jezus komt. Halleluja. Amen. We gaan een mooi lied zingen. Tot slot, daarna is er gelegenheid voor koffiedrinken, ontmoeting. Zijn er vragen, kom gerust naar me toe. Johan de Heer 140, ik zie een poort wijd openstaan.